Harry, dankjewel voor de mooie liederen die we deze morgen al met elkaar mochten zingen. En goedemorgen vanaf mijn kant voor zowel de broeders hier die bij ons zijn en op afstand wellicht. Fijn dat u er bent en fijn dat u meekijkt. Ik wou vanmorgen me samen met jullie verdiepen in een geschiedenis in het Oude Testament. Maar voordat we daarheen gaan, wil ik een kort begin maken in het Nieuwe Testament. En dan begin ik even in Hebreeën 12. Maar dat gedeelte is maar heel kort. In Hebreeën 12, waar staat: daarom dan ook, alzo wij zo groot een volk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Wij zijn ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. En daar begint Hebreeën 12 mee, maar je zou ook kunnen zeggen dat het een vervolg is en de clue is op hetgeen wat in Hebreeën 11 staat. In Hebreeën 11, waarboven staat: het geloof en zijn kracht, de voorbeelden uit het Oude Testament. En daar worden daar geloofshelden beschreven. En ik kwam een mooie Engelse term tegen, waar ze het ook wel noemden: the Hall of Faith. Niet the Hall of Fame, maar the Hall of Faith. De geloofshelden uit Hebreeën 11, waar verschillende broeders en ook zeker een zuster beschreven worden die voorbeelden zijn van geloof en daarnaast vooral ook van kracht uit het Oude Testament. Zo lezen wij bijvoorbeeld in vers 4 dat door het geloof heeft Abel een meerdere offerande geofferd dan Kaïn. In vers 5 zien wij dat door het geloof is Enoch weggenomen geweest. Enoch, die dat lied van You Never Walk Alone dag en nacht zong omdat hij wandelde met de Heer. Enoch, de geloofsheld. En in vers 7 zien we geloofsheld Noach. Want door het geloof heeft Noach, met een lange tussenzin, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En dan zien wij nog meer geloofshelden. In vers 8 zien wij geloofsheld Abraham. In vers 11 zien wij geloofsheld Sarah. In vers 20, 21 en 22 zien wij geïllustreerd het geloof van Isaac, van Jacob en van Jozef. En dan in vers 23 begint een groot gedeelte over Mozes. In 31, vers 31 staat de laatste geloofsheld, hoewel je wellicht in vers 30 de naam van Jozua in zou kunnen vullen. Maar in vers 31 staat dan: en ook door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen als zij de verspieders met vrede had ontvangen. En dan gaat Paulus verder in vers 32 en dan zegt hij: wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon en Barak en Samson en Jefta en David en Samuel en de profeten. En dan wordt er ook daaronder wordt een rijtje opgenoemd met alle daden van het geloof en de kracht van dit rijtje. Waar Paulus zich hier niet de tijd voor gunt om ze allemaal te bespreken. En toen dacht ik van nou, dan moeten wij dat vanmorgen maar doen. En dan wil ik graag, ik ga ze niet allemaal doen hoor, want zelfs één daarvan kwam ik achter, is al heel erg veel voor een ochtend. Ik wil vandaag een gedeelte bespreken met jullie over Gideon. Over Gideon en dan met de nadruk op het geloof van Gideon. Want ook Gideon is een geloofsheld. En als het een, het allitereert ook zo lekker, als het een Suske en Wiske was geweest, was het Suske en Wiske en de gelovige Gideon. Daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. En voor het verhaal van Gideon gaan wij naar Richteren. En als je je in Richteren verdiept, dat is een vreemde periode in het Oude Testament. In Richteren, dat is het gedeelte van Richteren in het Oude Testament, dat staat voor, dat is een beeld van onze tijd. Dat is een beeld van de dagen waarin wij nu leven. Want je ziet in Exodus wat ervoor is gebeurd en met Jozua. Er is namelijk al verlossing geweest. Het volk Israël is verlost uit Egypte. Maar er is nog geen koning. Want de koning die volgt pas in Koningen. In Samuel. Het is de tijd dat er eigenlijk wel een koning is. Maar niet zichtbaar. Dat is het gedeelte van Richteren. En het feit dat er in die tijd geen koning is om hen te richten, dat wordt ook veelvuldig vermeld. Zo zien we dat in Richteren 17, in Richteren 18, in Richteren 19. En ook het allerlaatste vers van heel Richteren, dan zitten we in Richteren 21, het 25ste vers. Waar staat, in die dagen was er geen koning in Israël. En een iegelijk deed wat recht was in zijn ogen. En dat is de tijd waarin wij leven. Dat iedereen maar doet wat recht is in zijn ogen. En er is geen zichtbare koning. Er is wel een koning, maar die verbergt zich. De verlossing is tot stand gekomen. De koning zien wij op dit moment niet. Maar die zal weldra, weten wij, in heerlijkheid verschijnen. Wij zien ook dat Gideon zelf, waar ons verhaal over gaat, het koningschap krijgt aangeboden aan het einde van Gideons eigen verhaal. Dan zitten wij in Richteren 8... waar boven het 22e vers ook al boven staat, Gideon weigert het koningschap. Nou, dan weten we waar het over gaat. Want Gideon zegt in vers 23, nadat ze gezegd hebben dat ze hem koning willen maken: ik zal over u niet heersen, ook zal mijn zoon over u niet heersen, want de Heere zal over u heersen. Dat is de rechtmatige koning. Dat is de enige die over het volk zou heersen. En Gideon weet dat het niet zijn positie is, maar dat het de Heer is die de koning is. En wat ik zelf wel een ander voorbeeld vind van Richteren, waarin je kan zien dat het gaat over de tijd waarin wij leven. Dat is het constante, constante grootschalige afwijzing van het woord van God. De afwijzing van de Heer. Als wij gaan naar het begin van Richteren, dan hebben wij ongeveer in Richteren 2, dan hebben wij een soort van samenvatting van het hele boek Richteren. Wat telkens weer gaat over het ongeloof van het volk, dan toch weer geloof en als resultaat daarop altijd weer verlossing. Zo staat er vanaf vers 6 wordt beschreven over Jozua die het volk het land inbracht. Maar Jozua stierf, lezen wij in vers 8. In vers 9, dan begraven zij hem. En dan zien wij in vers 10 van Richteren 2, dat al datzelfde geslacht, de generatie van Jozua, degene die de tekenen en wonderen in de tijd van Jozua hebben meegemaakt, ook tot zijn vaderen vergaderd was. Met andere woorden, als de generatie van Jozua gestorven was, zo stond er een ander geslacht na hen op, dat de Heere niet kende en ook niet het werk dat hij aan Israël gedaan had. En toen deden de kinderen Israëls dat kwaad was in de ogen des Heeren. En dat zien we telkens in Richteren terug. Dat er zijn grote wonderen en tekenen gedaan aan het volk Israël. Maar zodra de generatie die dat heeft meegemaakt gestorven is, dan keert het volk zich af van de Heer. Dan verliet het de Heer, zoals vers 12 het zegt. En dan doen ze wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dan dienen ze de Baals en andere afgoden. En wat er dan gebeurt is dat als ze kwaad doen in de ogen van de Heer, dan ontstak de Heer des Heeren storens tegen Israël in vers 14. En dan geeft de Heer ze over. De Heer trekt zijn handen ervan af. Totdat ze in hun benauwdheid weer bij hem komen. En altijd is er dan weer verlossing. Dan stuurt de Heer een richter, zoals in vers 16, waar hij dan zegt: en de Heere verwekte richteren die hem verlosten uit de hand degene die hem beroofden. Maar ook daar werd niet naar geluisterd, zoals wij in vers 19 zien, dat als het dan geschiedde met het versterven des richters, dan zien we hetzelfde van Jozua. Het is een kringetje dat zich telkens weer herhaalt, dat als de richters dan sterven, dat ze weer omkeren. En ze verdierven het nog meer dan hun vader, navolgende andere goden. Dat zien we continu terugkomen in Richteren. Hetzelfde verhaal elke keer weer. Zoals we in Richteren 3 zien, dan slaan we de bladzijde om. Dan komen we bij de richter Otniel en dan lezen we in het 7e vers. En de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Vervolgens, ze verlieten de Heren en ze worden als direct gevolg komen ze in de verdrukking terecht. En in die verdrukking in vers 9 riepen de kinderen Israëls tot de Heren. En het direct resultaat van dat het feit dat ze de naam van de Heer aanroepen, is dat de Heer verwekte kinderen Israëls een verlosser. En hij verloste. Op het moment dat de kinderen Israëls de Heer aanroepen, dan stuurt de Heer verlossing. Van korte duur. Want in vers 12 zien wij bij de volgende richter dat het wederom hetzelfde is dat de kinderen Israëls kwaad doen, doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Vervolgens is er direct weer verdrukking. En zien wij in vers 15 dat ze de Heer weer aanroepen. En als direct gevolg in hetzelfde vers, volgens mij, ja, dat staat er gelijk achteraan. En de Heere verwekte hun verlosser. De kinderen Israëls doen wat kwaad is. Ze dwalen af van de Heere. Ze komen in de verdrukking terecht. Ze dienen andere volkeren. Ze dienen andere goden. Ze roepen tot de Heer en de Heer stuurt hun verlossing. In zo'n klein gedeelte twee keer achter elkaar. Richteren 4, de derde keer. Vers 1. Maar de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. Er is weer sprake van algemeen ongeloof. In vers 2 zien we dat ze direct weer in de verdrukking belanden. In vers 3 zien we dat ze de Heren aanroepen. En nou is hij iets later, maar in vers 15 zien we toch dat de Heren degene is die voor de verlossing zorgt. Want de Heren versloeg Sisera met al zijn wagenen en het ganse heerleger. Dat riedeltje van ongeloof, verdrukking, aanroeping en dan verlossing en dan weer hetzelfde. Dat zien we door heel Richteren heen, zien we dat gebeuren. En zo komen we bij de volgende keer. En dan zitten we in Richteren 6. Waarboven staat Gideons roeping tot verlossing van Israël. En dan lees ik vanaf vers 1. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf hen de Heren in de hand der Midianieten 7 jaren. Als nu de hand der Midianieten sterk werd over Israël, maakten zich de kinderen Israëls vanwege de Midianieten, de holen die in de bergen zijn, en de spelonken en de vestingen. Want het geschiedde als Israël gezaaid had, zo kwamen de Midianieten op en de Amalekieten en die van het oosten kwamen ook tegen hen op. En zij legerden zich tegen hen en verdierven de opkomst des lands. Tot daar hij komt te Gaza en ze lieten geen leeftocht over in Israël, nog kleinvee, nog os, nog ezel. Want ze kwamen op met hun vee en hun tenten, ze kwamen gelijk de sprinkhanen in menigte, dat men hen en hun kemelen niet tellen kon. En ze kwamen in het land om dat te verderven. Alzo werd Israël zeer verarmd vanwege de Midianieten. En toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere. Hier zien we weer hetzelfde als die paar voorbeelden die we net kort hebben besproken. In vers 1 zien we dat de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En we zien in vers 7 dat ze uiteindelijk de Heren aanriepen. Maar we zien in vers 1 een bijzondere toevoeging. Want de Heere gaf hen over in de hand der Midianieten voor 7 jaren. En na die 7 jaren roepen de kinderen Israëls de naam van de Heer aan in hun benauwdheid. En dan is het natuurlijk heel makkelijk om gelijk te verwijzen naar het feit, zoals het in Joël 2 staat, dat iedereen die de naam van de Heer aan zal roepen, die zal behouden worden. En om dan gelijk te wijzen naar de toekomst, omdat wij weten dat er een periode zal komen dat ze de naam van de Heere aan zullen roepen en behouden worden. En natuurlijk zit dat erin. Maar in die 7 jaar, daar zit nog zoveel meer aan. Want zoveel meer in. Zoals mijn vader dat een paar weken geleden ook zei. Dat was wel grappig, want ik had het nog met hem over. Zo had ik het ook willen zeggen. Dat geldt uiteraard ook voor ons. Dat een ieder die de naam des Heren aanroept, zalig zal worden. Want ik neem aan dat in ieder van ons de naam van des Heren heeft aangeroepen. Want na 7 jaar ben je automatisch bij het verlossingswerk van Christus terecht. Het werk van God, dat geschiedt in 7. Denk maar aan de scheppingsdagen, waarin God de wereld schiep. Of de 7 bedelingen, waar het plan van God staat uitgeschreven. En als je de naam van de Heere aanroept, dan ben je automatisch bij die 7 beland. Dat hoeft niet altijd te zijn na 7 jaar letterlijk, ondanks dat het hier kan en in de toekomst nog een keer zal gebeuren. Maar als je de naam des Heren aanroept, dan is dat verlossingswerk van Christus voor jou bereikt. Dan ben jij bij die 7 bereikt. Bij die 7e dag ben je aangekomen. Bij de Sabbatsdag. Dan heb je de rust van het verlossingswerk. En dan ben je de rust ingegaan. Dan ben je bij die 7. Bij het verlossingswerk van Christus. En na 7 jaar roepen zij de Heer aan. En als direct gevolg, wat we ook in de eerdere bij de eerdere richters al zien, dat nadat de naam van de Heer wordt aangeroepen, is dat de Heer een verlosser stuurt. Lees ik verder in vers 7. En het geschiedde. Nou, die hadden we al gehad, hè? Vers 7. En het geschiedde als de kinderen Israëls tot de Heere riepen ter oorzake van de Midianieten. Zo zond de Heere een man die een profeet was tot de kinderen Israëls. En die zeide tot hen: alzo zegt de Heere, de God Israëls. Ik heb u uit Egypte doen opkomen en u uit het diensthuis uitgevoerd. Ik heb u verlost van de hand der Egyptenaren en van de hand van alle die u drukten. En ik heb hen voor uw aangezicht uitgedreven en u hun land gegeven. En ik zeide tot uw lieden: ik ben de Heere uw God. Vrees de goden der Amorieten niet in welke land gij woont, maar gij zijt mijner stem niet gehoorzaam geweest. Toen kwam een engel des Heeren en zette zich onder de eik, die te Ofra is, welke aan Joas de Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers, om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Even tot zover. Ze roepen de naam van des Heeren aan en de Heer stuurt een verlosser. In vers 8 zien we als direct gevolg dat de Heere zendt een man, een profeet. En pas in vers 11, daar lezen wij een tweede komst. Want toen kwam een engel des Heren. Eerst komt er een man en een profeet. En daarna komt er een engel des Heren. Maar die engel des Heren, dat is niks anders dan de Heer zelf. Wij zien verder ook dat het een engel Gods is. En op andere momenten hier, bijvoorbeeld in vers 14, dan wordt het weggelaten en dan lezen we gewoon Heren. We zien ook dat Gideon de engel Gods aanspreekt met Heren. We lezen ook verder, waar we vandaag niet aan toe zullen komen, dat Gideon heel goed door had dat het de Heer zelf was. Waarom zou die anders het paaslam voor hem bereiden? Die engel des Heren is niks anders dan Jehovah zelf die hier aan Gideon verschijnt. Maar eerst zendt de Heren in vers 8 dus een man. We krijgen eerst een man, een profeet, en vervolgens verschijnt de Heer zelf. En dat komen we vaker voor. Dat er eerst een wegbereider of een voorloper gestuurd wordt en dat dan de verlosser zelf komt. Zo zien wij bijvoorbeeld, voordat ik een voorbeeld aanhaal, is het nog wel leuk om te zien wat die man, die profeet, wat die doet. Want die doet eigenlijk niks anders dan vertellen wie de Heer is en wat de Heer doet, wat het werk van de Heer is. En daarna komt de Heer zelf. En dat zien wij in die voorbeelden, zien we dat ook terug. We zien dan bijvoorbeeld bij Johannes de Doper en Jezus, dan zien we dat er eerst een voorloper, een wegbereider komt, die alleen maar vertelt wie de Heer is en wat hij doen zal. Zoals Johannes de Doper zegt: zie het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. En zegt: hij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben de riem van zijn schoenen te ontbinden. Deze zal u dopen met de Heilige Geest en met het vuur. Johannes de Doper, de man, de profeet, die vertelt wie de Heer is en wat het werk is dat de Heer zal doen. En daarna komt de Heer zelf, de verlosser zelf. Maar we zouden het ook kunnen illustreren met Jezus en met Christus. Met de verschijning van Jezus en de opgewekte Christus. Of zo u wilt, met de eerste komst en de tweede komst. Zo zien wij Jezus hier op aarde komen als een man, als een profeet Gods, die vertelt wie de Heer is. U kent allemaal wel die reeks met uitspraken van ik ben. Ik heb ze hier even opgeschreven. Ik ben het brood des levens, het licht van de wereld, de deur der schapen, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Ik weet niet of ik er vergeten ben. Dat is het werk van de Heer. Hij kwam hier en hij vertelde wie hij was. En hij vertelde wat hij kwam doen. Maar het resultaat was dat hij verworpen werd, afgewezen en gekruisigd. En daarna verschijnt de opgewekte Christus. Hij die nieuw leven tot stand heeft gebracht, de Verlosser. Twee voorbeelden van het feit dat er eerst een man komt en daarna de Heer zelf. Als verduidelijking dat het de Heer zelf is die hier als Gideon verschijnt. Die hier verschijnt in vers 11, waar dan gelijk duidelijk wordt, de engel des Heren die komt hier en dan zullen we gelijk zien hoe dat verlossingswerk, hoe dat werk van die verlosser eruit ziet. Toen kwam een engel des Heren en zette zich onder de eik die te overa is, welke aan Joas de Abiezriet toekwam. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. En dan kan je hier denk ik misschien een week over spreken. Want het is bijna eng om te zien dat elk simpele detail dat hier in vers 11 genoemd wordt, hetzelfde uitbeeldt. Het beeldt uit hoe het verlossingswerk van de Heer tot stand komt. Want die Heer die komt hier en die zet zich onder de eik. En als de Heer gaat zitten, dan weten we dat het een beeld is van onze tijd. Want we hebben net al gelezen dat Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. De opgewekte Christus, die gaat zitten onder een eik. En bij een eik, dan denken wij aan een eikel. En dan denken wij aan de besnijdenis als een beeld van wedergeboorte en van nieuw leven. Want dat oude gedeelte van die eikel, dat is aan de kant gezet en het nieuwe komt erin tevoorschijn bij die eik. Besnijdenis die ingesteld werd aan Abraham, die logischerwijs ook daarna ging wonen aan de eikenbossen bij Mamre. Want die eik die staat voor die wedergeboorte en voor dat nieuwe leven. Dat nieuwe komt tevoorschijn. En die eik waar de Heer zich onder zet, die staat te Ofra. En Ofra, dat komt van het woord Fara, wat vruchtbaarheid of vrucht betekent. Zo zien wij bijvoorbeeld op de allereerste bladzijde van de Bijbel een heel makkelijk voorbeeld. Genesis 1 vers 22. En God zegende ze, zeggende, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd. Daar ziet u dat woord Fara, waar Ofra van is afgeleid. Dat is een vruchtbare plaats waar de Heer zich onder ziet. Daar zouden vruchtbare dingen geschieden. Daar zou uiteraard, net als in de eerdere voorbeelden, het nieuw leven tevoorschijn komen. Want Ofra, dat houdt ook veel verband. Het is bijna hetzelfde woord als Efrata. En dat is ook een zeer vruchtbare plaats in de Bijbel. Want Efrata is de plaats waar eerst de Ben-Oni, de man van smart, geboren werd. Maar daarna uiteraard werd zijn naam door zijn vader verhoogd naar Benjamin. De naam, de zoon, Ben zoon Jamin van mijn rechterhand. Die is gezeten aan de rechterhand God. Zien wij het beeld weer terug in Benjamin. Die uit Efrata of Ofra afkomstig is. En natuurlijk ook de Heer zelf, Bethlehem Efrata, die daar geboren is. De verlosser die zelf naar de wereld kwam in de vruchtbare plaats van Efrata. En die eik die te Ofra is, die behoort aan Joas de Abiezriet. Nou, en ik zei het al, het is gewoon een beetje eng, omdat je ziet dat elk detail dat hier staat betekent gewoon hetzelfde. Want Joas, dat betekent er weer Jo, Jehovah, As, heeft gegeven. Net als bij mijn eigen naam, Joel, Jehovah is Elohim, de Heere is God. Zit ook heel makkelijk, Jo, Jehovah heeft gegeven. Nou, wat heeft Jehovah gegeven? Lezen wij in Jesaja Een kind is ons geboren en zijn zoon is ons gegeven. De gift van Jehovah is zijn zoon, is dat nieuwe leven. En Joas was een Abi Esrit. En Abi, dat betekent mijn vader. En Esrit, dat kennen wij van Esra of van Eben Haezer. En dat betekent hulp. De Abi Esrit, mijn vader is hulp. En hoe is mijn vader hulp? Nou, door Joas, doordat de Heer zijn zoon gegeven heeft. Het is telkens hetzelfde beeld, dat nieuwe leven, waardoor de vader tot hulp was en waardoor Jehovah gegeven heeft, zittende onder de eik van Ofra. En zijn zoon Gideon dorst de tarwe bij de pers om die te vluchten voor het aangezicht der Midianieten. Gideon dorst hier tarwe op een wat vreemde plek, want hij dorst tarwe in de wijnpersbak, in het geniep, stiekem om te vluchten voor het aangezicht de Midianieten, want normaal zou je dat natuurlijk doen op de dorsvloer, maar hier doet hij dat in de wijnpersbak. En zowel voor het proces van tarwe dorsen als het proces wat normaal gebeurt in de wijnpersbak, daar zien we weer hetzelfde als bij die eikel, dat de omhulling wordt weggenomen bij zowel die tarwe als bij die druif als bij die eikel. De onthulling, het oude wordt weggenomen en het nieuwe komt tevoorschijn. En zo zien wij dat de engel des Heren gelijk illustreert hier wat hij kon doen. Wat zijn verlossingswerk is, wat hij hier kon doen. Verlossing, het oude gaat voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het nieuwe verbond, het nieuwe leven. In vers 12, toen verscheen hem de engel des Heren en zeide tot hem, tot Gideon, de Heere is met u, gij strijdbare held. Maar Gideon zeide tot hem, och, mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben? Zeggende, heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in de Midianieten niet een hand gegeven. En toen keerde zich de Heere tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en gij zult Israël uit de Midianieten niet een hand verlossen. Heb ik u niet gezonden? En hij zeide tot hem, och mijn Heer, waarmede zal ik Israël verlossen? Zie, mijn duizend is het armste in Manasse en ik ben de kleinste in mijn vaders huis. En de Heere zeide tot hem, omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. In vers 12 verschijnt de Heer aan Gideon. En hij zegt, de Heer is met u, gij strijdbare held. Maar als we dan eens even uitzoomen en het geschiedenis van Gideon een beetje doornemen, zouden wij dan naar onze maatstaven van onze, nou ja, we weten in vers 7 komt de slag met de Midianieten. Als we dan een generaal uit militair oogpunt laten kijken van, is Gideon een strijdbare held? Ik denk niet dat hij het daarmee eens is. En als we zien naar het gedrag van Gideon door deze hoofdstukken heen, zouden wij als mensen, zouden wij dat nou niet direct aanmerken als een strijdbare held. Wij lazen in vers 11 nog dat die zogenaamde strijdbare held heel erg stiekem in het geniep, in het verborgen, tarwe aan het dorsen is in de wijnpersbak. In vers 15 zegt hij zelf, waar hij zich vernedert, dat hij de armste is in het huis van Manasse, dat hij de kleinste is in zijn vaders huis. Nou, dat doet mij niet direct denken aan een strijdbare held. In vers 27, dan neemt Gideon 10 mannen om het altaar van Baal af te houden. Maar aan het eind van de vers, vanaf het midden, door het geschieden, terwijl hij zijn vaders huis en de mannen van de stad vreesde van het te doen bij dag, deed hij het bij nacht. Die strijdbare held was bang en daarom deed hij het 's nachts. En daarnaast roepen we natuurlijk altijd van, ja, je kan wel een strijdbare held zijn, maar je vraagt wel erg vaak om een teken. Zoals in vers 17, toen hij een teken vroeg, zodat hij zeker wist dat het de Heer was die met hem sprak. In vers 37, waar de geschiedenis van het wolle vlies begint, waar hij vraagt of de Heer een teken wil doen met het wolle vlies en de dauw. En in vers 39 vraagt hij dat zelfs nog een keer, alleen dan andersom. Naar de menselijke maatstaven zijn dat nou niet bepaald strijdbare helden. Maar de Heer noemt hem wel een strijdbare held. De Heere is met u, gij strijdbare held. En dat komt in vers 14, lezen we daar nog eens achteraan. Want in vers 12 wordt hij een strijdbare held genoemd. Dan begint de strijdbare held gelijk tegen te stribbelen. En in vers 14 zegt de Heer dan: toen keerde zich de Heere tot hem en zeide: ga heen in deze uw kracht. Welke kracht van deze strijdbare held? Wat was dan die kracht? Zijn stiekemigheid of zijn tegenstribbelen? Nou, zijn kracht, dat staat beschreven in het vers daartussen, in vers 13, waar Gideon tot de Heer zegt: och mijn Heer, zo de Heere met ons is, waarom is ons dan dit alles wedervaren? En waar zijn al zijn wonderen die onze vaders ons verteld hebben? Zeggende: heeft ons de Heere niet uit Egypte opgevoerd? Doch nu heeft ons de Heere verlaten en heeft ons in de Midianieten hand gegeven. En dat is de kracht van Gideon. Het bewustzijn dat de Heer ze verlaten heeft. Het bewustzijn dat zij zijn overgegeven in de hand van de Midianieten. Dat het niet hun eigen werk is, maar dat de Heer ze verlaten heeft. Het bewustzijn daarvan is de kracht van Gideon. Hij is bewust dat de Heer ze verlaten heeft. Hij is bewust dat hij verloren is. En dat hij zelf niet tot verlossing in staat is. Dat hij de Heer nodig heeft voor verlossing. Want de Heer is het die ze verlaten heeft, die ze overgegeven heeft. En Gideon die weet dat het ook de Heer is die die verlossing tot stand kan brengen. Dat is de kracht van Gideon, de strijdbare held. Het geloof is de kracht van Gideon, de strijdbare held. Ondanks dat hij de armste is en dat hij de kleinste is, maar ook dat zien we natuurlijk vaak in de Bijbel. De kleinste, denk aan Jozef, de kleinste van de broers, voordat Benjamin geboren werd dan. Denk aan David, de kleinste van zijn vaders huis. Maar vernedert u voor de Heere en hij zal u verhogen. Want op het moment dat je weet dat je niks bent, dat je weet dat je de kleinste bent, dat je de armste bent en dat je weet dat je het zelf niet kan doen, maar dat je de Heer nodig hebt, dan heb je kracht. En dan kan de Heer je gebruiken. En het is wel grappig dat het vaak voorkomt in de Bijbel ook, dat als de Heer iemand nodig heeft, dat de reactie altijd hetzelfde is. Och, mijn Heere, waarmee? Het is vaak is er sprake van twijfel of van lichtelijke tegenstribbelen van mensen die wij toch moeten aanmerken als strijdbare helden. Zo bij Mozes gebeurt het tot 3 keer toe in Exodus 3 en 14. Dat telkens weer Mozes... Nou, ik pak hem er even snel bij. In Exodus 3 bijvoorbeeld, in vers 11, dan zegt Mozes de God: maar wie ben ik dan dat ik tot Farao zou gaan? Hoezo ik? Waarom ik? Waarmee? En dan zegt God: ik zal voorzeker met u zijn. Dan in Exodus 4 zegt hij het nog een keer, in het 10e vers. O Heer, ik ben geen man wel van talen, nog van gisteren, nog van eergisteren. Maar het antwoord van de Heer is in vers 12. Ga nu heen en ik zal met uw mond zijn. En de 3e keer lezen wij in Exodus 4 vers 13, dat is gelijk daarna, dan zegt Mozes weer: och Heere, zend toch door de hand degene die gij zoudt zenden. En weer is de reactie van de Heer in vers 15. Ik zal met uw mond en met zijn mond zijn, over Aaron dan natuurlijk. Ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En we zien het bijvoorbeeld ook bij Jeremia, in Jeremia 1, in het 6e en het 8e vers. Als Jeremia door God uitgekozen wordt, dat de reactie van Jeremia is: ach Heere, zie je dat weer? Och Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben jong. En de reactie van God is: vrees niet voor hun aangezicht, want ik ben met u. Om u te redden, spreekt de Heere. Hetzelfde als wat hij hier tegen Gideon zegt in vers 16. Eerst zegt Gideon: och mijn Heere, waarmee? Maar de Heere zegt: omdat ik met u zal zijn. Zo zult gij de Midianieten slaan als een enige man. En dat is niet zozeer Gideons eigen werk, maar dat is het werk van de Heer. Want de Heer zal met u zijn. En dan wordt de strijd gestreden en gewonnen. En die Mozes en Jeremia en die Gideon, waren dat nou zozeer strijdbare helden? Nou, misschien naar de wereld niet, maar het waren in ieder geval gelovigen. Het waren zij die hun geloof en hun kracht haalden van de Heer, waardoor de Heer ze kon gebruiken en altijd met ze was. En dan is het toch interessant om dan nog eens even naar die slag te kijken in Richteren 7, naar onze strijdbare Gideon. En dan lees ik vanaf vers 1. Toen stond Jerubbaal, dewelke is Gideon, want Gideon krijgt de bijnaam Jerubbaal nadat hij de altaar van Baal heeft afgehouden. Hij stond vroeg op en al het volk dat met hem was. Ziet u, hij staat niet gewoon op. Want als hij gewoon opstond, dan was het een hele normale dag. Maar Gideon staat niet zomaar op. Gideon staat vroeg op. En als je vroeg opstaat, dan is de verlossing aanstaande. Want als we vroeg opstaan, dan komt het licht van de dag na de Sabbat. Dan komt het morgenlicht van de opstandingsdag ons tegemoet. En dan weten we, als we vroeg opstaan, dan is de verlossing nabij. Vers 2. Maar de Heer zei tot Gideon, des volks is te veel, want Gideon die heeft een leger op de been gebracht. In vers 34 van hoofdstuk 6, daar lezen wij dat de geest des Heeren, die toog Gideon aan en die blies met de bazuin en de abies rieten, de mijn vader is hulpen, werden achter hem bijeengeroepen. En hij zond boden in gans Manasse en ook die werden bijeengeroepen. Hij zond boden in Aser, in Zebulon en Naphtali en ze kwamen op hun tegemoet. En er was een flink leger tot stand gekomen van 32.000 man. En de Heer zegt in Richteren 7 vers 2 tot Gideon dat het volk te veel is. Dat met u is, dat dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Het zou wel duidelijk moeten zijn dat het de Heer is die de verlossing brengt. En niet het grote leger. Want dat leger heeft de Heer helemaal niet nodig. Zoals hij in vers 16 van Richteren 6 zei, hij zou de Midianieten door middel van Gideon slaan als één man. Hij had het ook met alleen Gideon kunnen doen. Met alleen deze geloofsheld, de volleinder des geloofs. Maar hij neemt wel zijn gevolg mee. Het leger is 32.000 man. En dan zien wij in vers 3 dat de Heer zegt, nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende wie blode en versaagd is, gewoon wie bang is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. En toen keerde uit het volk weder 22.000 en er bleven 10.000 over. En de Heere zei tot Gideon, nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water. En ik zal ze u al daar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal. Deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. En toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zal lekken, dien zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal dergenen die met hun hand tot hun mond gelekt hadden 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben zal ik jullie de verlossen. En de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk, dat andere volk, weggaan. En ieder naar zijn plaats. Er blijven nog 10.000 over, maar nog is het te veel. En er volgt een beproeving. Ze moeten met z'n allen water gaan drinken. En van die 10.000 worden ze in twee groepen verdeeld. De eerste is een groep van 9.700 man die met hun tong naar het water gelekt heeft. Dus even kijken, dat is in vers 5. Met zijn tong uit het water zal lekken. Dus die rechtstreeks met zijn tong uit het water lekte. En daarnaast hebben wij 300 man die met hun hand gelekt hebben. die met hun hand tot hun mond gelekt hebben. Die dat water met de hand tot hun mond hebben gebracht. En die 300 man, dat is een beeld van het gelovig overblijfsel dat bij Gideon is. Het gelovig overblijfsel, die 300, die wandelen met God. Net zoals geloofsheld Henoch, die 300 jaar met God wandelen. Die 300 man, dat gelovig overblijfsel, dat zijn zij die aan boord zijn met Gideon in de met Noach in de ark. Maar je kan net zo goed zeggen met Gideon in de ark. Het is allemaal hetzelfde. Met geloofsheld Noach in de ark, die 300 el lang was. Die 300, dat spreekt hier en ook daar over het gelovig overblijfsel. En zijn de rest dan ongelovigen? Nou, ik denk dat als je de ongelovigen in deze geschiedenis wil vinden, dat je ze vooral moet zoeken in het kamp van Midian. En ik vind het zelf ook een lastig stuk, maar ik denk dat je dit wel kan vergelijken met de gelijkenis van de zaaier. We hebben hier drie groepen. Ik denk niet dat je gelijk kan zeggen dat die anderen zo ongelovig zijn. Ze horen in ieder geval niet tot het gelovig overblijfsel. Maar die 22.000, dat waren wel diegenen die afkwamen toen de geest des Heren met de bazuin blies. Zij voelden zich geroepen door de geest en door de bode en zij trokken op naar Gideon toe. Maar meer dan dat deden ze ook niet. Ze kwamen wel op, maar ze zijn niet bereid om ook maar iets te doen. Als er een strijd gestreden moet worden, dan zijn ze direct weg. Ze kwamen wel op, maar daar bleef het ook bij. En dan hou je 10.000 over en dan heb je 9.700. Die zijn wel bereid om die strijd aan te gaan. Die zijn niet bang. Die zijn bereid om die strijd aan te gaan. Maar het blijkt dat ze daar niet geschikt voor zijn. Want dat zijn zij die dat water met hun tong uit proberen te lekken. En dat water staat natuurlijk voor dat levende water. Voor dat nieuwe leven. En deze 9700 proberen dat zelf te doen. Dat is een type van het oude verbond. Van degene die het vooral zelf proberen te doen. Doe dit, doe dat, doe dit niet, doe zus niet. Je moet jezelf reinigen. Je moet dit doen en dat vooral niet. Dat zijn de mensen die het zelf proberen te doen. Die dat levende water tot zich willen nemen, vooral door hun eigen werk. En als je dat doet, ben je helaas niet geschikt om met Gideon mee te gaan. Maar er zijn er 300, die zijn er wel geschikt voor. Dat zijn zij die met hun hand het water uit de bron pakten, naar hun mond brachten om dat te drinken. Die hand, die vijf, gebruikten om dat nieuwe leven, dat levende water tot zich te nemen. Door middel van die vijf, door middel van die genade, is de enige manier waarop je dat nieuwe leven tot je zou kunnen nemen. Zonder die vijf, zonder die genade, lukt je dat niet. En daarnaast is die hand, die vijf, die genade, is de verbinding tussen dat nieuwe leven in die bron en ons, de mens. En die verbinding is degene die dat nieuwe leven naar ons toe brengt. En dat staat natuurlijk alleen maar voor de middelaar. Degene die dat nieuwe leven aan ons aanbiedt. En die het ons om niet geeft uit genade. Maar je hebt wel die hand nodig. Je kan het niet zelf doen. Die verlossing, die heb je nodig door de middelaar. En dan gaan we naar de slag. Dan zullen we proberen om het laatste stukje. Wat af te ronden, in de slag met de Midianieten in vers 16, daar lezen wij over de wapenrusting die het volk, die 300 man, meekreeg. Gideon deelde die 300 man in drie hopen en iedereen kreeg een bazuin, een kruik en een fakkel in het midden van de kruik. En de instructie die is, ziet naar mij en doet al zo. Ziet naar mij en doet al zo. Dat doet mij heel erg denken als ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. Waar Gideon hier een beeld van is. Zie op naar mij en doe al zo. En ze krijgen een kruik, een bazuin en een fakkel. En die kruik, dat is de oude mens. Die kruik is datgene wat uit stof is en ook weer tot stof zal wedergaan. Want die kruik, die moet, zoals in vers 18 staat, als ik met de bazuin zal blazen, ik en alle die met mij zijn, dan zult Galide ook met de bazuin blazen rondom het ganse leger en gij zult zeggen voor de Heere en voor Gideon. Dan lezen we in vers 20 en slaak 19, einde van vers 19. Zij bliezen met de bazuinen, ook sloegen zij de kruiken die in hun hand waren in stukken. Alzo bliezen de drie hopen met de bazuinen en braken de kruiken en zij hielden met hun linkerhand de fakkelen en met hun rechterhand de bazuinen om te blazen. En zij riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. Die kruik die gaat stuk en het is ook de bedoeling dat die kruik stuk gaat, want die kruik staat voor de oude mens. Die komt uit het stof en die moet tot het stof weer teruggaan. Maar er zit wel iets in die kruik. Want ondanks dat het de bedoeling is dat die kruik stuk zal gaan, is het de bedoeling dat voordat we die stuk slaan, dat we die ergens mee zouden vullen. En waar we die in de Bijbel ook mee vullen, het is altijd hetzelfde beeld. Het is de wijn, het is het water, het is olie. En hier is het een fakkel. En het is altijd een beeld van leven, van de geest, van Christus. Want hier gaat de kruik stuk. De oude mens gaat stuk en er wordt op de bazuin geblazen. De bazuin is ook een beeld van dood en opstanding. Weer de vorige keer hebben we dat met Saul en David naast elkaar gezet. Saul die werd gezalfd met een kruik, tijdelijkheid. David werd gezalfd met een hoorn, een bazuin, eeuwigheid, dood en opstanding. Het dier is dood, maar er komt toch weer geest in die bazuin, in die shofar. Dus we hebben een beeld van opstanding in de ene hand. De kruik gaat stuk, de oude mens wordt afgelegd en de fakkel komt tevoorschijn. Op het moment dat de oude mens wordt afgelegd, dan komt het licht tevoorschijn. En de Heere zei, er zij licht, toen het licht werd geschapen. De bazuin en de fakkel, die beelden allebei hetzelfde uit. En dat is de wapenrusting die wij nodig hebben. En meer hebben wij niet nodig, Heer. We hebben geen wapenen nodig dan het opstandingsleven dat de Heer ons aanbiedt door geloof. En het bijzondere is in vers 21, dan doen ze dat allemaal. En dan staat er, en zij stonden een iegelijk in zijn plaats rondom het leger. En toen verliep het ganse leger en zij schreeuwden en vloden. Als de 300 met de bazuinen bliezen, zo zette de Heere het zwaard de een tegen de ander. En het bijzondere is, dan moet je het zo voorstellen, dan proberen we even een situatie te schetsen. Ik heb heel veel overgeslagen, maar het kamp van Midian bevindt zich laag. Gideon bevindt zich hoog. Dat is logisch, want Gideon die heeft die verhoogde positie. En dan staan ze hier een iegelijk in zijn plaats. Er staan dus drie groepen van 100 man, in totaal 300. En die staan rondom het leger. Dan heb je dus in het dal Midian, laag, waar Midian hoort te zijn. En Gideon en de zijne, het gelovig overblijfsel, die staan er in een kring omheen, rondom het leger. En het ganse leger verliep, ze schreeuwden en ze vloden. Ze vluchtten. Maar ze waren omsingeld. Dus ik neem aan dat ze er gewoon tussendoor renden. En het enige wat Gideon en de zijnen doen, is staan. Voor de rest doen ze helemaal niks. Ze slaan een kruikstuk, ze blazen op de bazuin, ze houden een fakkel omhoog, ze doen wel wat. Maar voor de rest blijven ze gewoon staan. En ieder in zijn plaats. Want het is niet zij die de strijd aan strijden, het is de Heer die de strijd strijdt. Want er staat dat de Heer het zwaard van de een tegen de ander zetten. En wat de rest deed, was simpelweg staande blijven. En als we al zo'n rare wapenrusting hebben gehad, dan is de brug naar Efeze 6 natuurlijk niet zo groot, waar de geestelijke wapenrusting beschreven wordt. En waar het op aankomt dat wij die misschien een verdedigende strijd hebben, toch vooral staande moeten blijven. Zo lezen wij in vers 11 van Efeze 6. En ik mag het niet zo lang over Efeze 6 hebben, want er wordt, heb ik uit betrouwbare bron vernomen, binnenkort al door een andere broeder over gesproken. Maar in de geestelijke wapenrusting, daar staat in vers 11, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En in vers 13, daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag. en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen om God hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het boswapen der gerechtigheid. Tot 4 keer toe. Wij staan tegen, wij wederstaan, wij blijven staan en wij staan. Net als Gideon en net als Gideon en de zijnen. Het enige wat wij hoeven doen is staande blijven. Met die wapenrusting van... wij moeten natuurlijk eerst die oude kruik kapot gooien. Dat is stap 1. Vervolgens, we leggen onze oude mens af. We nemen dat water uit die bron aan door middel van die hand. Door middel van die middelaar die het uitgenade aan ons geeft. Wij hebben een bazuin, een opstandingsleven en wij hebben het licht. En dat is ons genoeg. Al zegt Efeze 6 dan, kunnen we erbij nemen. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Bovenal aangenomen hebbende, want zonder het schild des geloofs, zonder dat geloof, heb je nog niks aan die bazuin en die fakkel. Die zul je pas verkrijgen door geloof. Bovenal aangenomen het schild des geloofs. Ja, en dan zijn we weer terug in Hebreeën 11. Bij de geloofshelden. Waar Paulus geen tijd voor had. En dat snap ik ook wel. Want er is heel veel over te vertellen. We kunnen het er misschien nog wel een keer over hebben. En dan hebben we alleen nog maar een klein stukje en 3 kwartier over Gideon gehad. Maar stel nou dat Paulus er wel tijd voor had gehad. Wat zou hij dan geschreven hebben? Nou ja, bijvoorbeeld. Door het geloof van Gideon is hem de Heere verschenen. Gideon zal waarschijnlijk wel een van degenen zijn die de Heere aanriep. Want waarom zou anders de verlosser tot hem komen? Door het geloof is Gideon, is hij de kleinste gekozen tot verlossing. Hij die zich vernederde. En door het geloof was de Heere met hem. Door het geloof bereidde Gideon de Heere een paasmaaltijd. Want hij bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden voor de Heer. Door het geloof brak Gideon het altaar van Baal af. En door het geloof van Gideon bouwde hij de Heer een altaar. En, als belangrijkste, door het geloof van Gideon streed de Heer voor Gideon. En gaf hij de Midianieten in zijn hand. En hoe deed Gideon dat allemaal? Nou, in zijn kracht. In de kracht van Gideon. Door zijn geloof. Zoals we zijn begonnen. Hoe deed Gideon dat? Dat is vrij simpel. Hij deed dat ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Amen. Zullen we de Heer danken? Heer Jezus Christus, dank u wel voor uw rijke woord, wat wij hier deze morgen met elkaar zo hier en op afstand met elkaar hebben mogen openen. Dank u wel dat we geschiedenissen in het Oude Testament zien over een geloofsheld die natuurlijk een beeld is van u. En dat we daarin zien dat als we de naam van de Heer aanroepen, dat het een direct resultaat is dat u degene bent die de verlossing geeft. En dat we ook, en dat hoop ik van een ieder die meekijkt en dat hij hier is, dat hij uw naam heeft aangeroepen. Wetende in onze benauwdheid, ondanks dat onze benauwdheid misschien niet zoveel voorstelt, dat u de enige bent die verlossing kan brengen, die verlossing kan geven. Dank u wel dat wij dat op zoveel plaatsen geïllustreerd zien, dat we dat in de geschiedenis van Gideon zien, dat Gideon een beeld is van u, van de voleinde des geloofs en onze overste leidsman. Dank u wel voor de bemoediging die we daaruit mogen hebben. Dat we mogen weten dat we dat nieuwe leven enkel maar van u mogen krijgen. Door u, door de krachtige hand Gods. Die ons dat onniet aanreikt, dat nieuwe leven. En dank u wel dat wij mogen weten dat het niet ons werk is, maar dat het uw werk is. Dat wij staande blijven met dat opstandingsleven uit die bazuin, met dat lichte wereld uit die fakkel. En dat we mogen weten als we in geloof staande blijven, dat u degene bent die de strijd wint. en dat wij erbij mogen zijn. Dank u wel voor alle zegeningen en beloften die u ons gedaan hebt. En wij beroepen ons daar ook op. Dank u wel dat u ze ons doet. En wij zien uit naar het moment dat wij ons, als dat gelovig overblijfsel, zullen voegen bij u. Dat wij dat eeuwige leven bij u zullen leven. Amen.